Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. American Colossus van H.W. Brands is een non-fictie historisch werk over de Verenigde Staten tussen 1865 en 1900, dus de periode direct na de burgeroorlog tot aan het begin van de 20e eeuw. Het boek onderzoekt hoe het land in die decennia veranderde van een door oorlog getekende samenleving in een industriële en financieel krachtige natie. Brands richt zich vooral op de opkomst van kapitalisme, spoorwegen, banken, grote ondernemingen en de mannen die daar rijk en invloedrijk mee werden. Tegelijk laat hij zien dat die economische groei niet alleen voorspoed bracht, maar ook nieuwe spanningen veroorzaakte rond ongelijkheid, macht en democratie. Het boek is geschreven voor lezers die een heldere, brede en leesbare introductie willen in de Amerikaanse economische geschiedenis van die tijd. Het is geen academische monografie, maar een toegankelijk historisch verhaal dat laat zien hoe modern Amerika gevormd werd door marktwerking, financiële centralisatie en sociale verandering. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, hoe de burgeroorlog de basis legde voor een nationale kapitaalmarkt. Brands begint niet bij de grote industriëlen zelf, maar bij de financiële veranderingen die tijdens en direct na de burgeroorlog werden doorgevoerd. De federale overheid kreeg meer grip op geld, krediet en belastingheffing, en dat verminderde de versnippering van het oude systeem met losse staatsbanken. Daardoor ontstond een steviger nationale markt, waarin kapitaal sneller kon bewegen en grotere ondernemingen konden groeien. Dit is belangrijk, omdat het laat zien dat kapitalisme in de Verenigde Staten niet vanzelf uit particuliere energie ontstond, maar mede werd opgebouwd door oorlog, wetgeving en staatsmacht. De invoering van een nationale munt en de versterking van federale instellingen maakten het mogelijk om economische activiteit te centraliseren. Brands gebruikt dit om duidelijk te maken dat modern kapitalisme en sterke overheid in deze periode niet elkaars tegenpolen waren, maar vaak juist samenwerkten. Voor lezers is dit een nuttige correctie op het eenvoudige beeld van louter vrije markt en individuele ondernemers. Ten tweede, New York en Wall Street als het nieuwe financiële hart van het land. Een tweede belangrijk thema is de verschuiving van financieel gewicht naar New York. Brands laat zien hoe de stad, geholpen door haar haven, handelsnetwerken en groeiende geloofwaardigheid, uitgroeide tot het centrum van Amerikaanse financiering. Wall Street werd niet alleen een plek voor handel in aandelen en obligaties, maar ook een knooppunt waar informatie, vertrouwen en speculatie samenkwamen. Dat maakt het boek interessant, omdat het de macht van financiële infrastructuur zichtbaar maakt. Niet alleen fabrieken of spoorlijnen bepaalden de economische toekomst, ook de plaats waar geld werd verhandeld was beslissend. Brands beschrijft hoe de stad na de burgeroorlog een dominante positie kreeg, mede doordat zij de middelen had om oorlogsschuld, spoorwegfinanciering en nationale groei te ondersteunen. Dit hoofdstuk van de geschiedenis verklaart waarom New York later een blijvende rol kreeg in de Amerikaanse economie. Het gaat dus niet alleen om stedelijke groei, maar om de opbouw van een financieel systeem dat het hele land richting gaf. Ten derde, de opkomst van industriëlen en de macht van het grote bedrijf. Brands besteedt veel aandacht aan de ondernemers die in deze periode enorme bedrijven opbouwden. Het gaat om figuren die spoorwegen, staal, olie, communicatie en distributie schaalvergroting gaven en daarmee het economische landschap blijvend veranderden. Hun succes wordt in het boek niet alleen als persoonlijke slimheid gepresenteerd, maar als gevolg van een systeem waarin innovatie, agressieve concurrentie en grootschalige kapitaalaccumulatie elkaar versterkten. Het interessante aan Brands is dat hij deze ondernemers niet simpelweg viert of veroordeelt. Hij laat zien dat hun bedrijven efficiëntie en groei stimuleerden, maar tegelijk ook macht concentreerden en kleinere spelers onder druk zetten. Daarmee wordt duidelijk waarom deze periode zo belangrijk is voor het ontstaan van moderne corporaties. Voor Nederlandse lezers is dit herkenbaar in de bredere Europese discussie over industriële concentratie. Maar in de Verenigde Staten kreeg dit proces een uitzonderlijke snelheid en schaal. Het boek maakt inzichtelijk hoe ondernemerschap, financiering en technologische vernieuwing samen een nieuwe economische elite creëerden. Ten vierde, kapitalisme als creatieve vernietiging, niet als statische standenmaatschappij. Een kernidee in American Colossus is dat kapitalisme voortdurend oude vormen van rijkdom en macht afbreekt en vervangt door nieuwe. Brands benadrukt dat de periode 1865 tot 1900 geen stilstaande tweedeling tussen rijken en armen was, maar een dynamisch proces van opkomst en verval. Wie bovenaan stond, kon daar weer vanaf vallen. terwijl nieuwe ondernemers en nieuwe sectoren de plaats innamen van verouderde belangen. Dat maakt het boek analytisch sterker dan een simpele beschrijving van de robberbarons. Brands laat zien dat kapitalisme werkt als een systeem van creatieve vernietiging, waarin spoorwegen andere transportvormen verdringen en nieuwe markten oude vervangen. Tegelijk betekent die dynamiek niet dat iedereen mee profiteert, want de overgangsperiode kan hard en ongelijk zijn. Het boek onderzoekt dus zowel de beweging als de schade van economische vernieuwing. Daardoor krijgen lezers een genuanceerd beeld van rijkdom niet als eindpunt, maar als tijdelijk resultaat van veranderende marktomstandigheden, politieke keuzes en technologische ontwikkeling. Tot slot, de spanning tussen economische groei, ongelijkheid en democratie. Het meest onderscheidende thema van het boek is de morele en politieke spanning tussen kapitalistische groei en democratische idealen. Brand stelt dat de opkomst van groot vermogen de levensstandaard van veel Amerikanen verbeterde, maar tegelijk een kloof schiep tussen een kleine elite en de brede bevolking. Hij beschouwt dat niet als een bijzaak, maar als een fundamentele vraag over de richting van de Amerikaanse samenleving. Kan een kapitalistische economie sterk groeien zonder dat zij de gelijkheid en politieke invloed ondermijnt die democratie nodig heeft? Het boek laat zien dat deze vraag al in de late 19e eeuw urgent was, lang voordat moderne discussies over ongelijkheid en macht ontstonden. Daarmee is het meer dan alleen een economisch geschiedenisboek. Het is ook een boek over de politieke gevolgen van rijkdom, over de rol van ondernemers in het publieke leven en over de manier waarop marktwerking de verhoudingen tussen burgers kan veranderen. Juist die combinatie van economische uitleg en democratische reflectie maakt het boek blijvend relevant. Concluderend: American Colossus is vooral geschikt voor lezers die een toegankelijke maar inhoudelijk serieuze introductie willen in de economische omwenteling van de Verenigde Staten na de burgeroorlog. Wie geïnteresseerd is in kapitalisme, industrialisatie, financiën, spoorwegen en de politieke gevolgen van grote vermogens, krijgt hier een breed en samenhangend overzicht. Het boek is minder bedoeld als diep academisch onderzoek en meer als een helder historisch raamwerk dat complexe ontwikkelingen begrijpelijk maakt, zonder ze plat te slaan. Dat is precies waar het zich onderscheidt van veel andere boeken over dezelfde periode. Brands verbindt financiële hervormingen, stedelijke macht, ondernemerschap en sociale ongelijkheid in één doorlopend verhaal, waardoor de lezer niet alleen feiten leert, maar ook begrijpt hoe die feiten elkaar versterken. Voor wie de wortels van modern Amerika wil zien, biedt dit boek veel inzicht in de manier waarop nationale markten, grote bedrijven en democratische spanningen samen zijn ontstaan. Het is daarmee een waardevolle keuze voor een breed publiek, zeker voor lezers die historische context zoeken bij hedendaagse discussies over rijkdom en economische macht. Als je ons wilt steunen, HVO Brands, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.